Goedenavond, dit is de thuiswedstrijd. Een uur mensen op hun praatstoel onder het motto: enige diepgang is nooit weg. De gast zijn bewoners of mensen die heel actief zijn in de Boddenstreek en mensen die zich dus met de streek verbonden voelen. Zij kiezen hun muziek en wij kiezen de richting van het gesprek. De thuiswedstrijd wordt vandaag gemaakt door Bart Weijers en vandaag is onze gast Christina Dominicus. En Christina is coördinator vluchtelingenwerk voor zowel Hillegom als Lisse. Welkom Christina.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent en een onderwerp wat zonder meer de moeite is, of interessant is, hoe moet je het noemen, om daar eens een uurtje bij stil te staan. En zeker vanuit het werkveld, om het maar even zo uit te drukken. Hè? Maar eerst even kort kennis maken met Christina. Waar stond je wieg en wat is er pakweg de eerste 20 jaar gebeurd?
Ja, dat is 20 jaar is lastig samen te vatten in een paar zinnen. Maar mijn wieg stond in Laren, Noord-Holland. Yeah. Tenminste, daar ben ik geboren. Maar mijn wieg stond echt in Eemnes.
Okay.
En daar heb ik de eerste 18 jaar gewoond.
Lagere school gedaan,
middelbare school in Huizen, Noord-Holland.
Yeah. Yeah.
Met de 18 jaar ben ik gaan studeren.
Wat ging je studeren?
Culturele antropologie.
Kun je voor degene die niet precies weten wat antropologie is, dat in 3 woorden samenvat?
Ja, dat is een lastige. Het is een hele brede studie. Een soort van algemene ontwikkeling, vond ik het zelf.
Ja.
Er zit heel veel sociologie bij. En eigenlijk is het samengevat, waarom doen mensen wat ze doen?
Oké. Okay.
En dan was culturele antropologie.
Ja.
Ik struikel over het woord.
Mm-hmm.
Dat was eigenlijk een focus op mensen met een niet-westerse achtergrond.
Okay. Dus een goede basis voor waar je uiteindelijk in terechtgekomen bent.
Ja, het was een basis, maar ik heb eigenlijk heel veel geleerd door gewoon te doen in het werkveld.
Dat is meestal zo. En na die studie, wat ben je toen gaan doen als eerste baan?
Ik ben tijdens de studie, aan het eind van de studie, ben ik een onderzoek gaan doen in een moskee in Gouda, een Marokkaanse moskee. En daar hadden ze op de zolder een huiswerkbegeleidingsruimte,
ja,
waar allemaal tienermeiden begeleid werden bij een huiswerk, bij een schoolloopbaan. Er liep ook een maatschappelijk werker rond. En daar heb ik onderzoek gedaan naar de identiteitsontwikkeling van die meiden. Hoe zij stonden ten opzichte van hun familie, de gemeenschap waar ze in zaten.
Marokkaanse meisjes.
Ja, Marokkaanse meisjes. Eigenlijk in hoeverre zij zich vrij voelden om een hoofddoek te gaan dragen, om hun eigen keuzes te maken. En nou ja, ik denk dat ik daar een jaar heb rondgelopen ongeveer.
En wat leerde je dat onderzoek? Of ben ik te vroeg met de vraag omdat je nog iets wilde toelichten?
Nou ja, ja, de conclusies waren heel divers. Maar eigenlijk wat wel een hele belangrijke discussie, een hele belangrijke conclusie was.
Mm-hmm.
Voor mij is dat ik merkte dat al die meiden hun eigen weg gingen.
Mm-hmm.
Hoe dan ook. En dat ze zeiden, ja, ik ben opgevoed in een traditie. En die is heel belangrijk voor mij, maar ik maak wel mijn eigen keuzes daarin.
Okay.
En dat was eigenlijk heel mooi om te zien.
Ja, ja. Pakte dat ook in werkelijkheid zo uit? Want je hoort dat natuurlijk wel eens vaker. Ik maak mijn eigen keuzes, maar als je dan een tijd later kijkt, dan zitten ze toch nog steeds in dat stramien.
Dan had ik toch een paar jaar later nog terug moeten komen.
Okay, dus dat weet je niet.
Daar was de tijd te kort voor, maar de tijd dat ik de meiden heb kunnen volgen, zie je wel een ontwikkeling in de keuzes die ze maken. Je kan er nog veel meer onderzoeken tegenaan gooien natuurlijk.
Zeker. En na het onderzoek, wat ging je na het onderzoek doen?
Nou ja, dat is eigenlijk het opstapje naar waarom ik ben gaan doen wat ik daarna ben gaan doen.
Ja.
Dat is dat ik daarna in Rotterdam terecht kwam bij een actiegroep Oud-Westen.
Ja.
En dat was een bewonersclub waar opbouwwerkers bij betrokken waren. En ik ben daar als opbouwwerker gestart, maar dan wel met de taak om een huiswerkbegeleidingsproject te coördineren. En dat was in het Oude Westen, dus midden in Rotterdam, met een oude volkswijk, met veel jongeren die op de een of andere manier niet de plek hadden om een huiswerk te maken thuis, niet de begeleiding kregen, en die boden wij.
Oké, en vanuit deze kant gezien, aan deze kant van het water of op het noord?
Vlakbij de Doelen. Eigenlijk,
dus aan deze kant, ja.
Ja, ja.
Gaan we zo dadelijk nog even, pakken we die draad weer op, maar nog even ietsje meer kennis maken met jou als persoon. Als je jezelf in 5 woorden zou moeten omschrijven, welke kies je dan?
Bescheiden, op de achtergrond, rustig. Ik weet niet of de mensen om mij heen dat zouden bevestigen, maar...
Nou, ik kan me er wel iets bij voorstellen. En terwijl ik je nu 20 minuten ken, een kwartiertje.
Voor de mensen willen zijn.
Ja, ja. Dus bescheiden, rustig, achtergrond. Het is allemaal wel een beetje hetzelfde. Heb je nog andere kanten die je wil belichten?
Nou ja, dus, ja misschien een soort van niet tegen onrecht kunnen.
Geen onrecht, ja, ja. Oké. Is dat een beetje de rode draad door je leven dat je daar zowel misschien privé als in het werk tegen strijdt?
Dat zit wel in me.
En heb je ook een idee waar dat vandaan komt? Heeft dat met je opvoeding te maken of heeft dat met ervaringen?
Ja, een heel stuk opvoeding natuurlijk. Dat heb ik van mijn ouders meegekregen.
Mm-hmm.
En mijn vader zat al als vrijwilliger overal in.
Mm-hmm.
En die heeft me dat wel voorgedaan.
Ja, ja. Oké. We gaan zo dadelijk door op wat je vandaag de dag doet. Dan pakken we dat weer op bij het opbouwwerk waar we net bij stilstonden. We hebben jou ook gevraagd om wat muziek mee te nemen wat jij leuk vindt. En laten we daar eens een nummer van draaien. Vandaag in de thuiswedstrijd Christina Dominicus, coördinator vluchtelingenwerk Hillegom en Lisse. We hebben kennis gemaakt met Christina, gehoord dat zij van origine uit Laren Eemnes komt, culturele antropologie.
Antropologie.
Just culturele antropologie gestudeerd heeft. Een onderzoek gedaan heeft bij een moskee in Gouda naar hoe ervaren Marokkaanse jonge vrouwen, meisjes, het leven hier in Nederland en hun toekomst. En daarna kwam je terecht in het opbouwwerk in Rotterdam. Heb je ook al iets over verteld? Met name het ging een huiswerkproject, als ik me goed herinner, huiswerkbegeleiding.
Ja, klopt.
Wat ben je toen gaan doen daarna?
Toen ik in Rotterdam werkte, dat was een deeltijdbaantje. Want dat huiswerkbegeleiding, dat is natuurlijk tweede helft van de middag, begin van de avond. Ja. Toen ben ik in mijn nieuwe woonplaats, langsgelopen bij vluchtelingenwerk. Mm-hmm. Met de vraag of zij nog een vrijwilliger zochten.
Ja.
En dat is eigenlijk de start van mijn tweede parttime baantje geweest.
En welke plaats was dat?
Dat was in Meidrecht.
Oh, dat was in Meidrecht, Ronde Wenen.
Ja. Ja.
Oké. Okay. Misschien goed om eventjes, de naam vluchtelingenwerk is natuurlijk heel bekend. Maar ik heb even opgezocht wat het volgens het internet doet. En daaruit komt naar voren, vluchtelingenwerk is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie. Actief in 75% van de 342 gemeenten in Nederland. De organisatie heeft zo'n 1000 betaalde krachten en meer dan 10.000 vrijwilligers. Dat klopt wel ongeveer?
Ja, dat geloof ik, uh-huh. Als je dat zo voorleest. Uh-huh. Ja.
Okay.
En vooral de vrijwilligers, die zijn van onschatbare waarde. En dat zijn er ook ongelooflijk veel, zoals je zei. Ja.
Jouw taak is de coördinatie daarvan te doen in Hillegom en Lisse. En de taak van vluchtelingenwerk zelf en waarschijnlijk dan ook een belangrijk gedeelte van jouw taak is voorlichting, juridische hulp en hulp bij vertrek uit Nederland. Ik denk zelf dat daar nog bij moet, je zit al nee te schudden, dat ook de integratie daar heel belangrijke rol speelt.
Dat is eigenlijk in Hillegom en Lisse de belangrijkste.
Juist, kijk eens aan, dat dacht ik al.
Belangrijkste werk.
Uh-huh.
Juridische begeleiding hoort er ook bij.
Ja.
Maar hulp bij vertrek, dat doen wij op de locaties Hillegom en Lisse niet.
Oké. Laten we eens beginnen met, en nogmaals, laten we ons dan beperken tot Hillegom en Lisse, want dat is jouw werkgebied. Waar komen de meeste vluchtelingen vandaan in die twee plaatsen?
Nou ja, eigenlijk wat je in Hillegom en Lisse ziet, is dat de mensen uit dezelfde landen komen ongeveer als wat het landelijke beeld aangeeft.
Ja.
Veel uit Syrië, Jemen, Iran, mm-hmm. Turkije.
Ja.
Sommige Afrikaanse landen, al is het heel erg lastig om van daaruit naar Nederland te vluchten en hier een goede asielaanvraag te doen.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat ik hiermee wel de belangrijkste landen heb genoemd.
Ik hoor jou niet zeggen Oekraïne. Valt dat buiten jullie activiteiten?
Wel de activiteiten van mijn locaties.
Ja.
Uiteraard, ook uit Oekraïne komen veel vluchtelingen, maar die worden, daar zijn aparte programma's voor binnen vluchtelingenwerk.
Oh, okay.
Om die vluchtelingen op te vangen en te begeleiden. En dat doen we niet in Hillegom en Lisse op mijn twee locaties.
Oké. Wat is het meest genoemde motief om te vluchten hier naartoe?
Vrees voor vervolging.
Ja, dat is toch wel de belangrijkste.
Ja.
Okay.
Ja.
Je hoort natuurlijk nog wel eens zeggen, ja, gelukzoekers, maar daar heb jij geen gevoel bij.
Nou ja, gelukzoekers zijn we allemaal. Maar ja. Daar heb ik in die zin geen gevoel bij. Wat ik zie is dat de mensen op zoek zijn naar veiligheid.
Mm-hmm.
En dat voor hen het allerbelangrijkste is.
Ik praat ook maar een beetje naar dat ik er verstand van heb en dat is niet veel, want ik volg gewoon als gemiddelde Nederlander een beetje in het nieuws. En dan zie je nogal eens dat vaak mannen alleen komen. Dus die komen als eerste vaak. Zie je dat ook in Hillegom Lisse?
Ja, klopt. Okay. De mensen die bij ons in Hillegom en Lisse binnenkomen, mm-hmm. Dat zijn mensen die al een status hebben.
Okay.
Een verblijfsvergunning.
Okay. Die zijn al een heel traject doorheen geweest.
Ze hebben al een heel traject gehad.
Okay.
En zij mogen dan ook beginnen met hier Nederlands naar Nederlandse les.
Ja, ja.
En hier weer proberen een leven op te bouwen.
Ja.
Er zijn alleenstaande mannen die hier naartoe komen.
Ja.
En die op het moment dat ze in Hillegom of Lis een woning krijgen, wachten op een gezinsherenigingsaanvraag. Mm-hmm. Die aanvraag is vaak al in het AZC gedaan.
Ja.
En dan is het wachten op de beslissing van die IND.
Ja.
En die kan op dit moment wel 1,5 tot 2 jaar duren.
Ja, ja. Zit hem dat gewoon in de drukte of zit dat in andere redenen?
Dat zit hem bij de IND in de drukte.
Ja, ja. Ja. Okay, je komt gewoon onder op de stapel.
Ja. Ja.
Tenzij je misschien een urgentie hebt, dat kan ook nog wel.
Nou,
of
urgentie.
Of bestaat dat niet in deze sector?
Ja, urgentie kan je wel om vragen, maar dan moet je wel hele
goeie
urgente redenen voor hebben.
Ja, ja, ja. Okay.
Ja.
Ze hebben dus al een status, ze weten dat ze mogen blijven. Hebben misschien al jaren in een AZC gezeten, want dat hoor je ook nog alles, hè, dat ze jaren al hier zijn. Dat is een ingewikkelde klus, denk ik, voor jullie, maar ook voor die mensen zelf.
Nou, in de eerste plaats voor de mensen zelf.
Zeker?
Ja, ja. Ja. Ja, vanaf het moment dat ze in Nederland binnenkomen, starten een eigen asielaanvraag.
Ja.
Dat kan een paar maanden tot wel een jaar, soms wel een paar jaar duren.
Ja.
En vanaf het moment dat zij een verblijfsstatus krijgen, wat dus niet zeker is.
Nee.
Er zijn ook gewoon heel veel asielaanvragen die afgewezen worden.
Ja.
Mm-hmm. Maar zodra mensen een verblijfsstatus hebben, dan worden ze gekoppeld aan een gemeente. En dat kan dus Hillegom zijn. En dan zie ik ze op een lijstje tevoorschijn komen van nou, meneer of mevrouw die en die is gekoppeld aan Hillegom.
Okay. Wat bepaalt dat ze naar Hillegom of Lisse of verzinnen ze wat anders, Woerden gaan of wat dan ook?
Ja, soms hebben mensen familie in de buurt wonen of ze hebben een netwerk of ze hebben soms werk al in de Bollestreek. En dat zijn redenen om mensen hier in de omgeving te koppelen aan de gemeente in de omgeving.
Daar wordt wel nadrukkelijk rekening mee gehouden.
Daar proberen ze rekening mee te houden.
Ja, ja.
En als er geen binding is met de regio, dan kunnen mensen overal terechtkomen.
Ja, ja, oké. Ze komen hier in Hillegom Lisse binnen, als ik het goed onthouden heb, op het moment dat ze weten dat waar ze gaan wonen.
Ja.
Okay, dus er is altijd een woning, groot of klein, er is een woning.
Nou ja, op het moment dat ze gekoppeld worden aan een gemeente, dat gebeurt nog als ze in het AZC verblijven, dan staan ze op de lijst en dan moeten ze wachten voor een woning.
Oh, zo, ja, ja.
En
als die er is, dan pas komt de koppeling naar...
Ja. En dat kan natuurlijk ook even duren met de huidige woningnood, waar ik verder niks over hoef te zeggen, want we weten allemaal hoe hoog die is.
Ja, precies, ja.
Ja.
Ja. Dan zijn ze naar Hillegom gekomen. Dan neem ik aan dat ze zich melden bij jou. Is dat iets ook wat ze meekrijgen? Van u gaat nu naar Hillegom toe en dan moet u naar, ik weet niet welke straat het is, maar daar zit een centrum waar ze u kunnen begeleiden. Werkt dat zo?
Ja, nee, wij gaan begeleiden vanaf het moment dat er een woning beschikbaar is voor de mensen.
Ja.
En dan zorg ik dat er een uitnodigingsbrief wordt geschreven naar het AZC.
Ja.
Dat het COA op de hoogte is. Mm-hmm. En dan gaan we helemaal dat traject lopen. Ook met uitleg, wat staat je nu te wachten? Er is een woning voor je en we gaan nu regeldagen krijgen. Er gaat heel veel papierwerk verzet moeten worden.
Ja.
Wat kan je van ons verwachten? En we gaan ze vanaf dat moment een stap voor stap doorheen helpen.
Ja.
Ook bij de sleuteloverdracht zijn we ook aanwezig.
Mm-hmm.
En dat is werk dat de vrijwilligers allemaal doen. Dat wil ik wel benadrukken. Dat is,
en die vrijwilligers die hebben dan een... ik weet niet hoeveel mensen heb je in Hillegom Lisse die jullie begeleiden, dus vluchtelingen?
Ik heb nu in totaal heb ik ongeveer 25 vrijwilligers.
Ja, nee, maar, prima. Maar ik bedoelde in dit geval even het aantal mensen wat een woning heeft gekregen, wat je nog aan het begeleiden bent.
Ja, dat is een goede vraag. We begeleiden, we hebben afgesproken met de gemeente dat we de mensen 2 jaar begeleiden.
Mm-hmm.
En we hebben, als we kijken naar de taakstelling dat is iets dat vanuit Den Haag aan de gemeenten wordt gevraagd eigenlijk. Wil je zorgen dat er dit jaar zoveel statushouders gehuisvest worden in jouw gemeente?
Mm-hmm.
En dat aantal is voor Hillegom dit jaar... Nou, een kleine 50 mensen.
En voor Lisse zal dat om en nabij
voor
ook zo
zijn. Voor Lisse ongeveer hetzelfde.
Dus je hebt ongeveer 100 dossiers, zo zal ik het dan maar even noemen, heb je onder die hoede met de 25 vrijwilligers die je hebt.
Ja. Ja.
Gaan we daar zo even over door, maar eerst nog eens eventjes naar wat voor muziek van jou luisteren.
Into Kerry. Cattle grazing on a steep hillside looked well fed, well balanced, close to the edge. Pedal on, pedal on, pedal on for miles, pedal on. Pedal on, pedal on, pedal on for miles, pedal on. I take a break, I close my eyes, and I'm as happy as the dolphin. In a quiet spot, talking to myself. Talking about the rain. Talking about the rain. All this rain. Pedal on, pedal on, pedal on for miles, pedal on. Pedal on, pedal on, pedal on for miles, pedal on. Yeah. See, whenever I'm alone, I tend to brood. But when I'm out on my bike, it's a different mood. I leave my brain at home, get up on the saddle. No hanging around, I don't diddle-daddle. I work my legs, I pump my thighs, taking the scenery, passing me by. The Kerry Mountains or the Wicklow Hills, the antidote to my emotional ills. Emotion built upon human toil, nuclear-free, oil, but it makes me hot, makes me hard. I never thought I could have come this far. Through miles of mountains, valleys, streams. This is the right stuff filling my dreams. So come on, get up on your bike and go on. Get up on your bike and pedal on, pedal on, pedal on for miles, pedal on. Pedal on, pedal on, pedal on for miles, pedal on. Finally, my face to that bitter wind, I bombed it into Killarney. Skin raw like a sushi dinner, an appetite that would eat the hind leg of the Lamb of God. Even though you know I wouldn't dream of doing such a thing. I'll settle down for a quiet night, think about what I've been seeing at dawn and wonder. There's a reason for this, now is the time to speak of the problem, trouble of mind. Sick of the traffic, choking the towns, freaking me out, bringing me down. Knock down houses, build more lanes, once was a problem, but now it's insane. My solution, it's one that I like, it's muddy. The acoustic motorbike. So come on, get up on your bike. I go on, get up on your bike. Pedal on. Cycled into Kerry. Cattle grazing on a steep hillside looked well fed, well balanced, close to the edge. Pedal on, pedal on, pedal on for miles, pedal on. Pedal on, pedal on, pedal on for miles, pedal on. I go on, I go on. Get up on your bike. Get up on your bike.
Vandaag is onze gast in de thuiswedstrijd Christina Dominicus, coördinator vluchtelingenwerk Hillegom en Lisse. Christina, we hoorden net voor de muziek dat jij ongeveer een 100 dossiers, heb ik het genoemd. Dat is natuurlijk een heel ambtelijk woord als we het over mensen hebben, hè? Want je bent gewoon met 100 mensen of met 100 gezinnen. Of in een iets andere samenstelling bezig.
Ja, dus het gaat ook over kinderen, die 100 precies. Dossiers.
Ja, ja, precies. Daar zitten mannen in, zitten vrouwen in, zitten kinderen in. En dat doe je met 25 vrijwilligers. Is het denkbaar om een soort dwarsdoorsnede te geven van die portefeuille, van die 100 mensen? Wat voor beeld moet ik daar nou bij hebben? Of is dat een hele lastige vraag? Ik zit hem te bedenken en ik vraag me af van...
Dat is een hele lastige vraag. Ja, net als dat alle Nederlanders uniek en anders zijn, geldt het voor de statushouders ook.
Precies. De diversiteit is groot door herkomst,
ja.
Door ervaringen, door opvoeding, afijn, noem maar op.
Karakter.
Karakter. Ja, en daar moet je allemaal mee handelen.
Ja.
Dus je komt hele lieve, aardige, zachte mensen tegen die doodgelukkig zijn dat jullie van alles nog wat voor ze doen en regelen. Tot en met die ongeduld, is het nog niet geregeld? Wanneer komt het eens een keer? Om maar eens wat te noemen.
Ja, nou, dat komen we niet veel tegen. Mensen zijn in de eerste plaats heel erg blij dat we ze op weg helpen.
Ja.
Dat de vrijwilligers hen op weg helpen.
Ja.
En hem bij de hand nemen in het begin.
Ja.
Wat je wel tegenkomt is het niet weten hoe het allemaal werkt in Nederland.
Dat kom je als vrijwilliger tegen, bedoel je?
Dat komen de statushouders, die komen er langzaam achter.
Ja.
Dat het wel veel ingewikkelder is dan ze van tevoren hadden gedacht toen ze nog in het AZC zaten.
Mm-hmm. Ze dachten, ik krijg een sleutel, ik ga in de woning zitten. En
ja,
en
alles is geregeld. Ja, ja. En er staat al een bankje en er staan al bordjes in de kast. En,
ja,
Koelkast is gevuld en er ligt een tapijtje op de vloer.
Uh-huh.
En dat is absoluut niet het geval. De meeste mensen komen in een hele kale woning.
Ja.
En het is ook niet zo dat onze vrijwilligers dan een laminaatje gaan leggen of met de mensen de bordjes gaan kopen.
Nee.
Dus de mensen moeten vanaf het begin in de actiestand en heel veel zelf gaan ondernemen.
Ja.
Terwijl ze nog geen fiets hebben. Ze hebben over het algemeen geen auto. Mm-hmm. De mensen die worden wel aan zichzelf overgeleverd vanaf het begin.
Laten we eens bij het begin beginnen. Laten we misschien... Het makkelijkste, misschien ook het meest aansprekende, want daar zit zowel een man in als een vrouw, of in ieder geval een partner, en kinderen. Die krijgen door van, jullie hebben een huis, laat ik het zo zeggen, in Hillegom of Lisse. Je kunt je melden bij je vluchtelingenwerk. Ze komen binnen. En dan? Wat gebeurt er dan?
Ja, stap voor stap gaan we met de mensen al het papierwerk wegzetten.
Mm-hmm.
En het belangrijkste zijn natuurlijk de financiën.
Ja.
Je hebt een huis, dus je moet huur betalen, gas, water, elektra. Je moet zorgen dat er een bed in de slaapkamer komt.
Ze hebben allemaal een uitkering waarschijnlijk?
De uitkering moet aangevraagd worden. Dus dat zijn echt de eerste dingen die we doen.
Ja.
Het aanvragen van een uitkering.
Ja.
Tenzij de mensen al werk hebben. Heel soms komt dat voor, meestal niet. Dus aanvraag van uitkering, zorgen dat een zorgverzekering gaat lopen, dat de huurtoeslag gaat lopen, dat de zorgtoeslag gaat lopen. Het is echt van links tot rechts alles.
Sorry dat je af en toe onderweegt, maar dat maakt het misschien nog iets helderder of in ieder geval completer. Men meldt zich aan bij jullie bij het loket van ik ga in Hillegom Lisse wonen. Alles moet nog geregeld worden, zeg je administratief. Dat kost tijd, dat kost weken. Hoe zit dat in die weken dat het nog niet geregeld is?
Ja, gelukkig hebben we afspraken met de sociale dienst daarover.
Ja.
Voordat het huurcontract wordt ondertekend, hebben wij al een regeldag met de mensen.
Okay.
Wij noemen dat de regeldag.
Ja.
Wat er dan onder andere gebeurt, is dat we al de mensen bij de sociale dienst aanmelden en zeggen, jongens, er komen mensen aan.
Mm-hmm.
Kunnen jullie zorgen dat er tegen die tijd een voorschot op de rekening van deze mensen komt te staan?
Ja, ja.
Zodat ze direct ook iets op de vloer kunnen gaan leggen en kunnen zorgen dat er in ieder geval een matras in de kamer komt te liggen.
Ja.
Dat voorschot, dat is overigens een lening, dat is geen gift.
Mm-hmm.
Maar daarmee doen wij het voorwerk voor het moment dat de sleuteloverdracht plaatsvindt.
Mm-hmm.
En als alles goed loopt, dan hebben de mensen dan een eerste voorschot van die lening op hun rekening. En kunnen ze direct aan de slag om een huis in te richten.
Mm-hmm.
Want ze moeten ook zo snel mogelijk het AZC uit.
Ja, ja.
Daar is een tekort aan opvangplekken. Dus de mensen moeten binnen 2 weken het AZC hebben verlaten.
Ja.
Dus er zit wel wat tijdsdruk achter.
Dus ze hebben 2 weken de tijd om die administratieve toestanden te regelen. Uitkering aan te vragen, te krijgen. Die zal niet allemaal lukken, denk ik, in 2 weken.
Nee, dat is binnen... Nee, klopt.
Stel ik me zo voor. Maar op het moment dat ze de sleutel binnenkomen, ligt er al een matras. Of althans, dat kunnen ze diezelfde dag gaan regelen.
Dan kunnen ze diezelfde dag een matras gaan regelen en iets op de vloer gaan leggen.
Want anders moeten ze op de grond slapen.
Ja,
Ja. Ja, probeer het maar een beetje helder te krijgen.
Oh ja, mensen keren ook wel eens terug uit de AZC. Maar als dat AZC in Friesland is, dan is dat ook niet zo praktisch om weer terug te gaan.
Nee.
En de volgende dag weer een duur treinkaartje te betalen om weer naar Hillegom te gaan.
Precies.
Dus wij adviseren de meeste mensen dan ook, als ze geen kinderen hebben, zorg dat je een matje hebt en alvast hier een beetje kan gaan kamperen in je nieuwe huis.
Ja, ja.
Mm-hmm. Zodat je ook zo snel mogelijk geklust hebt en er ook echt kan gaan wonen.
Oké. En dan moeten ze dus volop aan de bak, aan de slag om te zorgen dat ze een bed, een bank en een koelkast krijgen. En werk zoeken misschien. Helpen jullie ze daar ook bij, werk zoeken?
Nou ja, in die fase over het algemeen nog niet, omdat de meeste mensen nog niet aan de slag kunnen, omdat ze Nederlandse taal nog niet beheersen.
Oké, dus ze worden eerst naar Nederlandse taal gestuurd?
Ze moeten sowieso verplicht inburgeren.
Ja.
En dat is iets dat de gemeente voor de mensen regelt.
Mm-hmm.
Dus ze gaan eerst een intakegesprek krijgen, een toets om te kijken wat het niveau is.
Ja.
Dan worden ze aangebeld bij een inburgeringsaanbieder. En dan moeten ze wachten tot ze kunnen starten met de Nederlandse lessen.
Oké.
Dat kan trouwens wel even duren, omdat er een tekort is aan docenten Nederlandse taal.
Oké. Ik zit me te bedenken, terwijl je zit te vertellen over met name dat ze Nederlandse les moeten leren. Dat betekent dat jij en misschien nog wel meer, of zeker wel meer, jouw vrijwilligers, die moeten met die mensen communiceren. Die komen misschien, wat je zei het, Syrië en Iran en zo. Ze zullen vast niet allemaal Syrisch en Iran spreken. Hoe werkt dat? Zitten daar nog weer tolken tussen of zo?
Ja, inderdaad. Ik heb mijn maatschappelijk begeleider spreken geen Arabisch, inderdaad, of Farsi. Maar gelukkig heb ik een aantal vrijwillige tolken die de maatschappelijk begeleiders bijstaan.
Oh, oké. Okay.
Maar die kunnen niet overal tegelijk zijn.
Nee,
dus wij zeggen altijd, verantwoordelijkheid om jezelf verstaanbaar te maken, die ligt in de eerste plaats bij de staatshouder zelf.
Ja, ja.
Dus we zeggen ook altijd, kom je uit het AZC naar Hillegom toe, kijk of je zelf iemand mee kan nemen, mm-hmm, die jou kan helpen met vertalen, of dat je iemand kan bellen, zodat we via de speaker, telefonisch, via de speaker een tolk bij ons hebben.
Ja.
En als dat echt niet lukt, dan gaan we een vrijwillige tolk zoeken van vluchtelingenwerk. Maar de communicatie is soms lastig en dat kost heel veel tijd.
Ja, nou bestaan er natuurlijk tegenwoordig fantastische... Ja, je zit al te lachen, je weet al wat ik vragen wil. Fantastische vertaalprogramma's. Ik vertel het tegen jou in het Japans en jij hoort het in het Nederlands.
Daar
maken jullie nog geen gebruik van?
Jawel, zeker wel. Zeker wel. Okay. Ja, dat wordt ook vaak gebruikt als er even geen tolk aanwezig is.
Ja.
Soms komen er wel grappige vertalingen uit. Dus dan zit iedereen wel te lachen omdat het eigenlijk helemaal niet klopt.
Oké, dat zie je bij, als je dat via Google Translate of zo doet, zie je dat ook wel eens. Dan gooi je daar een Engelse tekst in en denk je, dat sluit niet helemaal aan.
Nee.
Oké, we gaan weer even naar wat muziek luisteren. Vandaag de gast in de thuiswedstrijd, Christina Dominicus, coördinator vluchtelingenwerk Hillegom en Lisse. Ja, we zaten, Christina, bij de ongeveer 25 vrijwilligers die je hebt. Dat zijn de mensen die zijn actief met de mensen, eenstaande of gezinnen, al dan niet met kinderen. Om die te helpen te integreren in de Nederlandse samenleving. En meer specifiek natuurlijk in Hillegom en Lisse. Ze hebben een aantal weken nodig om de papierwerk, uitkering, bankrekening, verzin het allemaal maar, te regelen. De eerste matras en een bankje om op te zitten. En ja, dan moeten ze een Nederlandse taal is. Dat is lang niet altijd beschikbaar. De gebrek aan opleiding. Wat gebeurt er als dat er niet is? Zitten ze dan stil of moeten ze met zelfstudie aan de gang? Kan ook niet iedereen, denk ik.
Nee, ja, dat is een beetje lastig. Soms zitten mensen wel een paar maanden stil.
Ja.
Echt op een bank te wachten tot ze kunnen starten.
Ja, vreselijk. Hè?
Ja, dat is heel erg jammer. En de mensen willen heel graag. Ze komen vol energie binnen.
Ja.
En denken dat ze nu echt kunnen starten en weer wat kunnen gaan opbouwen. En dan uiteindelijk komen ze toch weer stil te zitten. En dat opgeteld bij de periode dat ze in het AZC ook al stil moesten zitten.
Ja.
Dus dat helpt niet. En we proberen mensen wel informatie te geven. Wat kan je wel doen? Maar dat is lastig. Je kan niet ergens je aanmelden als vrijwilliger als je de Nederlandse taal niet spreekt.
Nee.
Je kan moeilijk ergens je vragen gaan stellen, ergens naartoe gaan, is heel erg lastig. Zijn best wel drempels.
Ja.
Gelukkig hebben we in Hillegom wel een taalcafé, dus we sturen mensen daar. We zeggen tegen mensen, ga daar naartoe.
Ja.
Precies. En dat werkt wel heel erg goed,
okay.
Maar dat is maar één keer in de week.
En wat doen ze in zo'n taalcafé? Gewoon gezellig met elkaar een kop koffie drinken, kletsen?
Ja,
maar
nou, dus
is het dan niet voor de hand liggend dat als het een Syriër is, dat hij met een andere Syriër koffie gaat drinken?
Nee, het is best serieus,
het taalcafé
van het taalpunt van de bibliotheek in Hillegom.
Ja.
Er zijn verschillende niveaugroepen en er wordt ook echt met onderwerpen, wordt er ook echt Nederlands aan de Nederlandse taal gewerkt.
Oké, ik maak het te veel sociaal met koffie drinken, maar het is wel de bedoeling dat er wat gebeurt.
Het is zeker de bedoeling dat er iets gebeurt. En dat die gezelligheid, die hoort er altijd bij natuurlijk. Dat is aan het begin, aan het eind, tussendoor.
Ja.
Het is, die Nederlandse taal is echt wel heel erg belangrijk bij Taalcafé.
Mm-hmm.
Maar dat is maar één keer per week. En als een alleenstaande moeder kinderen heeft, die kan ze niet meenemen naar Taalcafé. Dus dan zit ze daarmee al meer thuis.
Ja.
Dan zijn er wel weer andere mogelijkheden, maar we kijken echt naar wat kan er gezien jouw situatie, wat kan er wel. Maar het is niet heel veel.
Nou, we beginnen dus op enig moment een heel klein beetje Nederlands te leren. Misschien zelfs wel werk te vinden. Of gaan jullie dan op dat moment aan de slag van, kunnen we ze ergens in een werksituatie brengen? Of worden ze geacht dat zelf te doen?
Ja, de eerste maanden is daar over het algemeen nog geen sprake van. Je moet toch wel zeker niveau A2 hebben, wil je ergens bij een werkgever al een basisgesprek kunnen voeren.
Ja.
En dat is dan echt een basis, daar moet je niet al te veel bij voorstellen. En A2 niveau bereik je niet met één maand les.
Nee.
De lessen die de mensen nu krijgen zijn 2 of 3 keer per week gaan ze naar school. Dat is een ochtendje of een middagje.
Ja.
Dus dat het gaat niet zo snel als ze met z'n allen zouden willen.
Mm-hmm.
Maar als mensen zover zijn, dan gaan we wel met ze aan de slag.
Ja, ja. Oké. Okay. Nou, en dan vinden ze werk. Ze raken steeds meer geïntegreerd. Blijft er dan nog een stuk begeleiding als dat binnen die 2 jaar is? Of gaan jullie, als je merkt van nou, mensen gaan steeds verder hun eigen weg, treed je dan ook langzaam terug?
Ja, zeker. We gaan in het begin lopen we voor de kar uit. We trekken de kar. We zorgen dat alles zoveel mogelijk op orde komt, samen met de statushouder.
Ja.
En als we verder komen in het traject, dan gaan we steeds meer achter de kar aanlopen.
Mm-hmm.
En dan zien we ook dat er steeds minder vragen richting ons komen.
Mm-hmm.
En dat de mensen steeds meer zelf kunnen oplossen. Met dat werk, dat is eigenlijk pas een beetje aan het eind van de 2 jaar begeleiding, dat mensen misschien zover zijn dat ze werk kunnen gaan zoeken.
Okay.
Dus eigenlijk komt dat in die 2 jaar niet zo heel veel voor.
Mm-hmm.
Maar dan nog, het is heel lastig om werk te vinden. Als je als verpleegkundige hier in Nederland binnenkomt, ja, met buitenlandse diploma's, dan kan je echt niet zomaar ergens in een verpleeghuis aan de slag.
Nee.
Dan moet je eigenlijk weer...
Dan word je eerst schoonmaakster in het verpleeghuis.
Ja,
dus, als je geluk hebt.
Ja, of je moet eigenlijk weer van vooraf aan beginnen.
Ja, ja.
Maar je mag niet zomaar een opleiding gaan volgen, mm-hmm, als je geen studiefinanciering meer kan aanvragen.
Ja.
Dus er wordt wel van je verwacht dat je gaat werken. Dus dan krijg je misschien een werk- en leren traject. Maar dan moet je wel een werkgever vinden die bereid is om daarin te investeren.
Zie je daar verbeteringen in de zin van dat werkgevers dat in toenemende mate gaan willen door de krapte op de arbeidsmarkt? Of zie je dat nog niet zozeer?
Nee, ja, ik vind het met de geringe aantallen staatshouders die wij hebben in Lusselig moeilijk om daar iets over te zeggen.
Oké.
Maar het is wel, soms is het wel onbekend, maakt onbemind.
Mm-hmm.
In kleine gemeentes is het soms lastiger om de weg te effenen, zeg maar.
Je zei al, er zijn zo'n 25 vrijwilligers actief. Jij bent coördinator, daar gaan we straks ook nog even een paar vragen over stellen. Maar even nog door op die vrijwilligers. Wat zijn dat voor mensen?
Allemaal lieve mensen.
Kijk eens aan, dat is mooi.
Ja, het zijn allemaal mensen die hart hebben voor de vluchteling.
Ja.
En die tijd hebben. Die tijd hebben, dat is heel erg belangrijk.
Ja.
Die een drive hebben om de statushouders toch verder te helpen. Mm-hmm. Hoe moeilijk het soms ook kan zijn.
Ik kan me voorstellen dat binnen zo'n team van 25 vrijwilligers, dat daar ook nog allerlei... misschien is kwaliteiten niet eens het goede woord, maar opleidingsniveaus. De een is meer met handen actief geweest, ik verzin maar wat. De ander is weer meer in... Zie je daar nog verschillen?
Ja,
en,
zeker.
En zo ja, hou je daar dan rekening mee bij... want ik zou me kunnen voorstellen dat gebeurt. Bij toepassing, bij koppeling van een gezin...
Ja, zeker. Zeker. Okay. Ja.
Want jij bepaalt welk gezin onder welke vrijwilliger valt?
Ja, maar soms worden de taken ook verdeeld.
Yeah.
Het kan zijn dat een gezin bij één begeleider begint.
Yeah.
Maar als alle regelzaken achter de rug zijn, dat het dan wordt overgenomen door een andere vrijwilliger.
Ja, ja. Omdat hij wat meer geëquipeerd is om die fase te begeleiden.
Ja, en er zijn vrijwilligers die het leuk vinden om al die regelzaken, al dat papierwerk te doen. Yeah. Er zijn vrijwilligers die dat eigenlijk wat minder leuk vinden.
Mm-hmm.
Dus zo zijn we altijd met elkaar aan het zoeken naar wat is nu het beste match, zeg maar.
Het is niet per definitie zo dat een vrijwilliger, zeg maar, van het begin tot het eind 2 jaar iemand onder zijn of haar hoede heeft.
Nee, over het algemeen niet. Het is wel vaak zo dat een begeleider soms wel van begin tot eind meeloopt.
Ja.
Maar eigenlijk zijn er tussendoor altijd andere begeleiders die ook even inspringen. Want je kan het nooit in je eentje die 2 jaar doen.
Mm-hmm.
Dus soms komt de staatshouder ook gewoon op spreekuur langs voor vraagjes of pakt een andere begeleider het even over. Soms zijn de problemen heel complex of zijn hele ingewikkelde financiële dingen. Dan neemt een andere begeleider het wel eens over die daar veel verstand van heeft.
Mm-hmm.
Dus de twee teams werken echt als team en ze kennen elkaar ook. Dus ze vragen elkaar ook, kan jij hier even helpen?
Oké. Okay.
Want hier heb jij veel verstand van.
Hoe lang ben jij nu in Hillegom-Lissen coördinator?
Ik ben in Hillegom begonnen, volgens mij in 2016.
Oké, dus dat is inmiddels, wat is het, 8 jaar?
8 jaar.
Als je nou 8 jaar terugkijkt en naar vandaag kijkt, wat zijn dan de belangrijkste verschillen? Of is het gezapig? Nou, gezapig is niet het goede woord. Maar is het gewoon doorgekabbeld? De problematiek is hetzelfde gebleven? Het is wat meer mensen of het is wat minder mensen?
Nou ja, een van de belangrijke ontwikkelingen, maar niet de belangrijkste. Een van de ontwikkelingen is dat we van alle fysieke papieren, dat veel minder is geworden.
Okay, meer in digitaal.
In 2016 waren we nog heel veel aan het versnipperen.
Ja.
Maar nu is er veel meer digitaal.
Mm-hmm.
En dat is aan de ene kant heel erg prettig. Maar aan de andere kant vraagt dat ook een digitale... kundigheid van de begeleiders, maar zeker ook van de statushouders.
Mm-hmm.
Dus dat is de andere kant van de medaille, dat mm-hmm. het soms lastig is om ergens in te loggen.
Ja.
Omdat de DigiD niet werkt, of het wachtwoord kwijt, of het telefoonnummer is veranderd, waar de DigiD aan gekoppeld is. Nou, je, je kan van het een in het ander rollen.
Helder. Uh-huh.
En natuurlijk de andere grote verandering is wel de samenleving om ons heen.
Mm-hmm.
Er is toch wel het een en ander gebeurd de afgelopen jaren.
Mm-hmm.
Als je het hebt over het sentiment in de samenleving.
En dan bedoel je meer in, het is er niet beter op geworden, laten we het zo zeggen.
Nee, ik vind van niet.
Nee. Okay. Wil je daar iets over zeggen of is dat meer voor buiten deze uitzending?
Ja, ik wil niet al te politiek gaan worden, maar...
Nee, dat vandaar dat ik ook vraag, want ja, ik kan me dat voorstellen.
Ja. Nou ja, ik vind wel, wat ik wel lastig vind, is dat statushouders soms wel naar me toe komen en het aangeven dat ze het gevoel hebben dat er meer op ze wordt gelet.
Ja. Meer dan 8 jaar geleden.
Ja, die signalen kreeg ik 8 jaar geleden eigenlijk veel minder.
Nee, oké. Goed, we gaan nog even naar wat muziek luisteren.
Zij kon toveren, kwam alles voor elkaar. Als zij kon toveren, was niemand de sigaar. Als zij kon toveren, kon toveren, kon toveren, kon toveren, dan hielden alle mensen van elkaar. Ieder huis had 100 kamers, in elke kamer stond tv. En zijn ouders bleven eeuwig leven en hij leefde met ze mee. De rivier was niet van water, maar van sinaasappelsap. En hij zou niet hoeven leren wat hij eigenlijk niet snapt. Als hij kon toveren, kwam alles voor elkaar.
En niemand heeft gehoord. En iedereen is zwaar.
Zij kon toveren, kon toveren, kon toveren, kon toveren. Dan hielden alle mensen van elkaar. Zijn vriendje zou ineens begrijpen waarom hij ruzie met hem kreeg. En iedereen zou voor hem buigen als hij de troon besteeg. En 's winters lag er altijd sneeuw en was het lekker warm. En niemand werd er rijk geboren en niemand werd er arm. Als hij kon toveren, kwam alles voor elkaar.
En niemand deed het.
Als hij kon toveren, was niemand de sigaar.
En iedereen
als hij kon zelfs de oma van zijn oma had nooit een tovenaarsdiploma.
Als hij kon toveren, kwam alles voor elkaar.
En niemand leek er honger.
Als hij kon toveren, dan werd geen mens te zwaar.
En iedereen die zongen.
Vandaag is onze gast in de thuiswedstrijd Christina Dominicus. En Christina is de coördinator vluchtelingenwerk Hillegom en Lisse. Vluchtelingenwerk Hillegom-Lisse, dat heeft ongeveer 100 huishoudens, gezinnen, hoe je het noemen wilt. Dat hangt ook een beetje van de samenstelling af. Onder haar hoede die ze begeleiden bij de integratie in Nederland. En dan met name uiteraard in Hillegom en Lisse. Mensen op weg helpen om hun plek te vinden. Taal is daar een hele belangrijke factor bij. Ook vaak wel een remmende factor als het niet snel genoeg is. Want dan, je kunt niet veel als je de taal niet spreekt. Je doet dat samen, Christina, met 25 vrijwilligers. Daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. Ik weet dat je dat wat minder apprecieert, maar ik wil toch 3 vragen stellen over de coördinator. Want dat is jouw rol. Wat doet een coördinator? Het woord zegt het natuurlijk al, maar kun je dat met een paar zinnen aangeven waar jij zo al druk mee bent?
Ja, heel erg veel. Ik wil nog even terugkomen op de 100 huishoudens. Het gaat om 100 mensen.
Oh, dus 100 mensen.
Die wil ik nog even benadrukken.
Maar daar kunnen ook kinderen bij zijn. Of tellen die ook in die 100 mee dan?
Ja, die tellen ook in die 100 mee.
Oh, zo.
Ja.
Oh, okay.
Ja,
okay.
Zeker. Oh, zeker. 100 mensen, 100 kinderen. Oh, nou, in ieder geval totaal 100.
Totaal 100, oké.
Ja. Ja, wat doe ik? Eigenlijk het belangrijkste werk dat ik doe is zorgen dat de vrijwilligers hun werk goed kunnen doen. Dus ik faciliteer. Als vrijwilligers ergens tegenaan lopen of iets wordt ingewikkeld, dan ga ik zorgen dat het ergens uitgezocht wordt, dat er een antwoord komt. Ik heb contacten met alle instanties, met de woningbouw, met de sociale dienst, met de gemeente, met allemaal samenwerkingspartners.
Drempels proberen weg te nemen.
Drempels wegnemen en vooral ook zorgen dat de vrijwilligers weten wat er allemaal te halen is in Hillegom en in Lisse. Okay. Dus wat voor activiteiten zijn er allemaal, wat is er allemaal te doen voor statushouders, dus waar kunnen we mensen naartoe verwijzen. Dus ik probeer dat allemaal te verzamelen en te verspreiden onder de vrijwilligers.
Okay, en zijn er dan ook lokale, dus Hillegom en Lisse misschien wel separaat, overlegorganen binnen de gemeentegrenzen waar je mee betrokken bent?
Ja, zeker.
Sociale dienst misschien of wat dan ook? Of?
Ja, met de sociale dienst, met de gemeente over de huisvesting. Ja. Hoe dat allemaal gaat. Met STEC af en toe ook samen met de gemeente.
STEC, de woningbouwvereniging.
Ja, STEC, de woningbouwvereniging. En uiteraard natuurlijk ook met al die andere samenwerkingspartners. Voor iedereen bijvoorbeeld. Welzijnskompas, welzijnskwartier. Al die instanties die ook in dat sociale domein bezig zijn. Mm-hmm. En proberen mensen op weg te helpen.
Okay. Gezien de ontwikkelingen in asielland, heet het dan, migratie. Denk ik dat je nog wel even bezig bent als vluchtelingenwerk in Nederland. Geldt dat ook voor jou? Je werkt er nu 8 jaar, nog een paar dagen lekker door. Is er nog genoeg ambitie voor je in?
Ja, ik ben eigenlijk al sinds 2000 bij vluchtelingenwerk betrokken en even ertussenuit geweest. Het blijft toch mijn hart hebben.
Yeah.
Maar ik hoop van harte dat mijn werk ooit niet meer nodig is.
Ja, dat zou
we vluchtelingenwerk kunnen opheffen. Ja, dat, is,
dat lijkt me een utopie, al was het maar. Niet zozeer vanuit de wensgedachte, maar vanwege het feit dat iemand binnenkomt en niks weet en waar moet ik zijn enzovoort. Dus er blijft altijd wel iemand.
Er blijven altijd mensen nodig die de weg wijzen en iemand bij de hand nemen.
Ja,
zeker.
Precies. Ja. Oké. Okay. Christina, mogen we jou bedanken voor jouw bijdrage aan dit programma. Leuk om je te leren kennen. En wie het gezicht is achter de coördinator vluchtelingenwerk Hillegom en Lisse. Maar ook te horen over wat jullie daar allemaal aan doen. En met name die 25 vrijwilligers. We hebben hier geen mensen om ons heen, maar anders zouden we een applaus geven. We wensen jullie met z'n allen heel veel succes. En ik denk dat de mensen die uit het buitenland hier naartoe komen ontzettend blij zijn dat er mensen zijn die dat werk voor ze willen doen.
Zeker. Ja,
Zeer bedankt. Dit was het weer voor vandaag. Dit programma wordt herhaald op woensdagavond om 9:00. En volgende maand ben ik weer bij u als presentator te gast met iemand uit Hillegom. Maar wie dat is, dat gaan we dan nu nog niet vertellen. Het is wel geregeld, geloof ik. Maar dat is het voor vandaag. We wensen u allemaal een prettige zondagavond. We bedanken Pieter Ottervanger voor zijn technische ondersteuning. En graag tot de volgende keer.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. narrow streets of cobblestone. 'Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wells of silence. People bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, and whispers. Silence.